Welkom bij het derde seizoen van de podcast Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder. Ik ben Ellemij Koppers van Coachpraktijk Onwijs Wijs.
En ik ben Carleen Stokkel van Talent voor Geluk. In dit seizoen nemen we jou weer mee in allerlei onderwerpen waar jij als opvoeder mee te maken hebt.
We inspireren je om anders naar uitdagingen te kijken en geven je tips die jou dichter bij jouw oplossing brengt.
Is deze podcast waardevol voor je? Geef ons dan een review of tip een andere ouder. Veel luisterplezier. Yes, hi. Fijn dat je weer naar onze podcast luistert. Vandaag nemen we je mee in het onderwerp rouw en verlies. En ik ben heel erg benieuwd, hoe vaak praat jij werkelijk over verlies? Of over rouw? Want dit is echt een thema waar we bijna nooit over praten. Als er iemand overlijdt, dan is het heel logisch, hè? Dan verwachten ze ook dat er rouw is. Maar na verloop van tijd... Dan gaat alles weer zijn gangetjes, het oude leven weer terug. En dan zijn we er eigenlijk niet zo mee bezig meer. Nee. Hoe is dat bij jou, Ellen? Hoe ervaar jij dat?
Nee, heel herkenbaar. Dat ook als je het soms nog eens ergens over hebt of zo. En dat je dan zegt, nou, dat doet nog wel pijn of daar heb ik nog wel last van. Dat mensen soms ook zeggen van, hè, nu nog? Ja. Weet je wel, dat is toch al lang geweest. En dan denk ik, ja... Klopt. Maar ja, dat wil niet, ja, een rouwproces. En we moeten zo meteen denk ik ook nog even over hebben. Wanneer spreek je over een rouwproces? Mm-hmm. Is gewoon voor iedereen anders. En kan je absoluut ook niet een tijd aanhangen?
Nee, zeker niet. Er is niet een zo hoort het stappenplan als het gaat om rouw. En wat ik heel belangrijk vind is als iemand in rouw is... Laten we eerst even beginnen met wat is rouw nou eigenlijk... voordat we helemaal in het onderwerp duiken. Bij rouw is het heel gebruikelijk dat we denken dat het gaat over een dierbaar persoon overlijdt. Dat klopt, dat is zeker rouw als dat gebeurt. Alleen rouw is veel breder dan dat. Rouw gaat over het verlies van ook een huisdier. Een huisdier is wat mij betreft ook absoluut een onderdeel van je gezin. Mm-hmm. Maar het gaat ook echt over het verlies van situaties. Het gaat over een verhuizing, van school moeten veranderen... of een droom die niet doorgaat. Hè? Als je bijvoorbeeld heel lang heel goed gesport hebt... en je had hele mooie... mooie idealen, maar ook een, ik kan echt niet op het woord komen, maar een hele mooie toekomst daarin. En vervolgens krijg je een blessure, waardoor dat gewoon voor altijd, een dikke streep erdoor, het gaat gewoon niet meer lukken. Dat is ook rouw, want dan moet je verlies accepteren van een situatie die er nooit meer gaat zijn. Dus rouw en verlies wordt vaak in één zin bij elkaar genoemd. Dat is wat mij betreft ook helemaal passend. Dat is zoveel breder dan alleen maar de dood van een dierbare. Het gaat over eigenlijk alles wat anders loopt dan dat je had gewild of misschien wel verwacht.
Ja, ik zeg altijd iets waar je afscheid van moet nemen.
Ja, mooi.
Ongeacht wat het is.
Absoluut.
Want wat jij zegt, die sporter die dan een bepaald vooruitzicht heeft, die moet afscheid nemen van die droom.
Ja.
Als je verhuist, moet je afscheid nemen van je huis.
En je woonplaats en je vriendjes.
Ik zie het bijvoorbeeld op scholen ook vaak in groep 8. Hè?
Ja.
Die kinderen die echt verdriet hebben, die zijn echt aan het rouwen. Die moeten afscheid nemen van de school, van de klasgenootjes, van de juf, van hun 8 jaar die ze daar hebben doorgebracht. Dus ik vind eigenlijk het vaak het afscheid,
ja,
ongeacht
mooi.
Dus van wie of wat of ja, ja. Nou, of, ja dat.
Nou, dat maakt het ook heel mooi en het wordt soms gebagatelliseerd als iemand dan een rouw heeft en dat is al zo lang geleden. Goh, heb je daar nou steeds last van? Ja, weet je, want wij kunnen niet voelen wat een ander voelt. En iedereen gaat daar op zijn eigen persoonlijke manier mee om. En het is niet aan ons om daar een oordeel over te hebben. Of om daar een mening over te hebben. Het is, ik zeg ook altijd in het kader van rouw en verlies. Je gaat altijd mee met degene en het tempo van degene die het ervaart. Want voor hem of haar is alles wat hij voelt is echt, is werkelijk. Want als het niet zo zou zijn, zou die namelijk wel iets anders voelen. Zeg ik altijd heel simplist. Ja,
ja, maar het is zo, wel waar. Ja,
ja, zo werkt ja. het. Zo zie ik het in ieder geval, weet je wel. Dus het is... Ja, het is heel... Dat vraagt iets van ons, hè, als mensen in onze directe omgeving of als jouw zoon of dochter in een rouwproces zit. Dat vraagt echt over meebewegen, over je oordeel buiten laten. Dat vraagt echt over ja, begrip hebben en dat maakt niet uit hoe lang het is. Sterker nog, ik geloof erin dat hoe meer begrip en hoe meer ruimte we geven voor het afscheid, het verlies en de rouwverwerking die erbij komen, hoe... sneller iemand daarvan heelt. En in sommige gevallen gaat het verdriet nooit volledig weg. Mm-hmm. Alleen, het wordt op een gegeven moment wat behapzamer, wat hanteerbaarder. En dat kunnen wij alleen maar ondersteunen door de ruimte die wij daarvoor geven. En ik ben op dit moment een heel mooi boek aan het lezen, dat heet Holding Space. Dus de ruimte geven. En een spaceholder is inderdaad, zoals het woord al zegt, degene die de ruimte geeft voor de ander om te ontwikkelen of om te doorstaan of te doorgaan of te rouwen van datgene wat er op dat moment voor die ander is. En daarin voeg je dus niks toe. Dat is alleen maar de ruimte geven. Ik bedoel, een glas is wat dat betreft een fantastische spaceholder. Want het enige wat een glas doet is de ruimte geven voor de inhoud.
Ja.
Of dat nou wijn is of water of melk of cola. Het enige wat het doet, het voegt niks toe. Het enige wat het doet is de ruimte geven voor dat wat er mag ontstaan. Ze, ja. Of wat er in dit geval mee gevuld wordt.
Ja, mooi. Weet je, dat is denk ik ook het fijnste voor degene die rouwt. Dat de ander inderdaad jou die ruimte gunt om te mogen rouwen.
Ja.
En er dus inderdaad alleen maar te zijn.
En dat is wel interessant, hè? Je vindt het heel mooi wat je zegt, er alleen maar te zijn. En voor heel veel mensen is dat heel ingewikkeld. Want nee, want we zijn human beings. En heel veel van ons die denken dat is dat we human doings moeten zijn. Hoe moet je dan zijn? Ja, als jij een vrouw bent, dan hoef ik ook niet aan jou te vragen, hoe moet je vrouw zijn? Dat is iets wat natuurlijk gaat. En dat gaat ook met dit. En als je het niet weet, zeg dat dan ook gewoon. Goh, ik zie dat je het heel moeilijk hebt. Dit is anders dan dat je had gewild. Ik wilde heel graag voor je zijn. Ik wil je heel graag steunen. Wat vind je prettig daarin? Kinderen zijn, die weten dat heel goed. En alleen dat al is een hele mooie vorm van holding space.
Ja, en dan krijg je ook dat het kind op dat moment zelf kan aangeven wat het wil. Want hoe goed bedoeld, hetgeen wat je als ouder voelt, is niet altijd hetgeen waar het kind behoefte aan heeft.
Ja.
En het is vaak onze eigen behoefte die we dan bevredigen.
Hmm.
Dus als je ziet dat jouw kind verdriet heeft, om wat voor reden dan ook, en eigenlijk in een rouwproces zit, en jij bent zelf een enorme knuffelaar, dan zal heel snel jouw neiging zijn om jouw kind een knuffel te geven, om te laten voelen van, ik zie dat je verdriet hebt, ik zie dat je het lastig hebt, ik wil er voor je zijn. Maar jouw kind kan misschien op dat moment juist wel zoiets hebben van, dat wil ik helemaal niet, want je duwt mijn verdriet weg. Want jij denkt, als je mij maar een knuffel geeft, dan is het verdriet daar niet. Dus als je aan je kind vraagt van wat heb jij nu nodig of wat zou jij nu willen of waar heb je behoefte aan, dan kan een kind dat wel ook aangeven. En misschien vraagt hij wel om die knuffel, hè? Het zal niet zo zijn dat nooit, maar meer van,
je vult het niet in.
Je vult precies dat, je vult het niet in. Hoe goed bedoeld ook, hè?
Absoluut, absoluut. Ja, ik vind hem wel heel mooi, Ellen, want soms weten we niet zo goed hoe we moeten reageren op bepaalde dingen. En dan gaan we snel invullen. Dat zie je ook heel vaak bij kinderen als ze sociaal wenselijk antwoorden of sociaal wenselijk gedrag laten zien. Terwijl op het moment dat je het gewoon vraagt, kan je het niet verkeerd doen. Want we waren deze podcast aan het voorbereiden en Ellen en ik, we spreken het altijd even voor en we kletsen ook altijd even bij. En er gebeurde iets in ons gesprek waarvan ik op een gegeven moment dacht, oh, dat vind ik eigenlijk niet zo heel fijn. En vervolgens sprak ik dat uit. En we hadden een heel mooi gesprek daarna. En Ellen zegt ook van, ja, ik vind het zo fijn dat je dit zegt. En dat ik hè, in haar beleving had ze er heel adequaat op gereageerd. En ik had even iets anders nodig. En het is gewoon heel mooi, want als ze had gevraagd van, goh, wat heb je nou eigenlijk nodig? Dat ik zeg van, nou Ellen, ik zou het fijn vinden als je dit of dit zegt. Ik zit in een lastige situatie en ik wil gewoon dat even iemand soort van met mij meebaalt. En toen ik dat zei, toen ging ze dat doen. En toen dacht ik, oh, dat is zo fijn dat even gewoon die behoefte gezien en erkend en in meegegaan wordt. Dus zorg ook dat je het lekker simpel houdt voor jezelf. Je hoeft het niet in te vullen. Nogmaals, hoe goed bedoeld ook, hè? Want 100%, het komt volledig uit liefde. Alleen, als je het vraagt, dan komt het nog steeds uit liefde. En dan weet je dat het klopt voor jouw kind. Dus ja, je zorgt ervoor dat je kind zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. En dat jij het juiste doet wat jouw kind op dat moment nodig heeft. Ja, lijkt mij een behoorlijke win-win.
Zeker, zeker. Ja, nu hebben we het wel heel erg over de rouw bij je kind, hè?
Ja,
maar soms zit je ook in een situatie waarin je zelf als ouder ook nog aan het rouwen bent, hè? Want ja. Ik kan me heel goed voorstellen als je gaat, bijvoorbeeld, je gaat verhuizen omdat je een andere baan hebt gevonden en die uitdaging wil je aangaan, maar dat betekent wel dat je moet verhuizen. Ik noem maar even iets, hè? Dat betekent dat niet alleen jouw kind in een rouwsituatie zit, want die moet afscheid nemen van het huis, van zijn school, van zijn vriendjes, van de hele rattenplan. Misschien als je met een partner bent, die moet ook afscheid nemen van alles. Je moet zelf afscheid nemen van alles. Dat betekent eigenlijk dat er meerdere mensen dus in zo'n rouwproces zitten. En dan is het soms best wel lastig van, oké, ik zie dat mijn kind eigenlijk mij nodig heeft, maar ik heb zelf ook nog wat nodig. Hoe ga je dan dat in goede banen leiden, zonder dat je jezelf gaat verliezen? Want dat is natuurlijk waar ik vaak denk dat wij als moeders heel sterk in zijn, of als vaders, dat je jezelf opzij zet voor je kind.
Wederom vanuit liefde.
Precies.
Ja.
Maar in zo'n situatie is dat niet altijd oké, want je moet goed voor jezelf blijven zorgen. En je mag daar best verdrietig over zijn dat je afscheid moet nemen van bepaalde dingen. En dat mag je ook aan je kind gewoon duidelijk maken van, joh, ik zie dat je het moeilijk hebt, maar ik vind het ook heel moeilijk op dit moment. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar toch blijven vinden?
En ja, heel mooi.
Ik zeg ook altijd, je moet echt goed voor jezelf blijven zorgen, want anders kan je ook niet voor je kind zorgen.
Nee, absoluut. En wat ik heel mooi vind in dit voorbeeld wat je aanhaalt, is dat je het maakt het ook laagdrempelig en bespreekbaar. Je bent, dat is natuurlijk heel vervelend om het te horen af en toe, maar je bent in alles wat je doet, ben je een voorbeeld.
Ja.
In heel veel dingen doe je dat heel bewust, maar ook de dingen waarin je misschien liever geen voorbeeld zou zijn, ben je alsnog een voorbeeld. Dus het moment dat je in staat bent om je gevoelens te uiten, in staat bent om erover te praten, leer je je kind om datzelfde te doen. Dus op het moment dat je kind in een situatie zit wat hij lastig vindt, en jij of jullie hebben dat een soort van gewoon en normaal gemaakt in jullie gezin, dan zal het voor je kind ook veel makkelijker zijn om te delen over het verlies waar die mee te maken heeft, of het afscheid wat er aankomt, of wat het dan ook maar is. Het wordt een soort norm in je gezin. En geloof me, communicatie is het, wat mij betreft, een van de allerbelangrijkste vaardigheden die we hebben als mens. En we zijn er vaak gewoon totaal niet goed in. En dat is niet omdat we dat niet willen. We willen het echt heel graag. Alleen soms zijn we gewoon niet in staat. En het zit in dit soort kleine dingen waarin jij als vader of als moeder het voorbeeld mag zijn voor je kind. En soms zeg ik, moeders wel eens tegen mij van, ja, maar ik wil mijn kind daar niet mee belasten. Dat snap ik, want nogmaals, dat komt vanuit liefde. Alleen, is het werkelijk een belasting? Want jouw kind wil namelijk ook dat het goed met jou gaat. Ik had jaren geleden had ik een coachkindje. En ik had een relatie en die relatie was net voorbij. En hij zei iets over mijn vriend. En ik zeg, ja, maar ik heb geen vriend. En zei, ja, maar het is die man en dit gebeurt er in jullie relatie. En ik dacht, oh, ik ben wel heel openhartig. Maar ja, dat ben ik ook. Want als hij me vragen stelt, dan ga ik daar niet over liegen. En toen zei ik, nee, onze relatie is voorbij. En toen was hij best wel boos, omdat ik het niet tegen hem verteld had. En toen zei ik, ja, maar luister, Ik zeg, ik kom hier om jou te helpen met jouw vraagstuk en jouw onderwerp en waar jij mee geholpen wilt worden. Ik kom hier niet om over mijn problemen te praten, want dat doe ik thuis of dat doe ik met mijn eigen coach of mijn eigen vrienden. En ik vond het zo'n waardevolle les, want inderdaad, ik ben daar niet om zodat hij mij moet ondersteunen of mij moet helpen. Maar ik had er wel openheid over kunnen geven, want dat is wat hij op dat moment aangaf, dat hij dat heel fijn had gevonden, omdat hij ook gewoon heel erg begaan is met mij op dat moment. En die gelegenheid heb ik hem eigenlijk ontnomen. Hij was 12 op dat moment, dus het is ook een leeftijd waarop dat echt wel kon, want over andere dingen was ik ook openhartig geweest. En dat is natuurlijk age appropriate, ik weet niet zo goed wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar je kan zoveel meer delen met kinderen en ze waarderen het gewoon wat je met ze deelt.
Wat ik ook heel mooi vind in dit stukje is het feit dat jij zegt, wees eerlijk. Weet je, hij had het idee dat je niet eerlijk was geweest over dat stuk. Je had het gewoon niet verteld. Dat nee, is iets klopt. Anders. Hè, ja. Dan, maar wat ik ook vaak meemaak is dat er onwaarheden verteld worden aan kinderen.
Oh ja.
En om inderdaad het kind te ontzien van datgene wat zo pijnlijk is. Zo hoorde ik een verhaal van een oma die vertelde dat haar dochter tegen haar kinderen weer had gezegd, dus tegen de kleinkinderen, dat opa en oma niet meer bij elkaar waren. Maar ze mocht niet uitspreken dat opa en oma gescheiden waren. Ja, dan lieg je eigenlijk een kind voor. Want ja. Het kind snapte er helemaal niks van. Want waarom waren opa en oma niet bij elkaar? En waarom kon hij niet naar oma? En waarom als hij naar opa ging, was er iemand anders? En dan denk ik, ja weet je, die moeder zal dat uit liefde gedaan hebben voor absoluut. Het kind. Om hem niet te belasten met het feit dat opa en oma zijn gaan scheiden. Want ja, stel je eens voor dat zo'n kind dan denkt, maar gaan papa en mama dan ook scheiden? Hè? Want dat is je angst. Mm. Maar aan de andere kant denk ik, doordat je zo'n raar verhaal op gaat hangen, wordt het alleen maar ingewikkelder en moeilijker. En ja, ik denk dan, uiteindelijk, als een kind opgroeit, komt de waarheid toch wel aan het licht. En dan heb jij als ouder niet de waarheid verteld. Hoe gaat jouw kind daar dan op reageren? Dus ik ben altijd heel erg voorstander van, vertel gewoon de waarheid aan kinderen. Ze kunnen vaak veel meer aan dan wij denken.
Absoluut, ja.
En natuurlijk kun je het in kindertaal doen, hè? Dat als jouw kind zo jong is dat ze nog niet begrijpen wat scheiden is. Oké, dan kan je wel vertellen, ze zijn uit elkaar. Dat betekent dat ze
aparte huizen.
Maar vertel gewoon heel duidelijk wat er aan de hand is. Ga daar niet om liggen. Ja, weet je, uiteindelijk, hoe is ook weer dat gezegde? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Ik denk dat dat in dit geval zeker zo is.
Ja. Sorry, ik onderbrak je.
Nee, dat geeft niet. Nou, ik wou nog zeggen, ik heb ook een kind begeleid, inderdaad. Niet vanwege het verlies, maar dat kwam wel ook naar boven. Het verlies. Het verlies van zijn vader. En was ook heel vaag over gedaan hoe die vader was overleden. En dan denk ik, ja, weet je, vertel maar gewoon wat er gebeurd is. Want dat neemt alle vragen weg. En dan kan je wel denken, ja, maar het is zo hard voor een kind. Ja, het is heel hard voor een kind. Maar de waarheid niet weten
is nog harder.
Is naar mijn idee nog harder.
Ja, dat ben ik met je eens. En wat ik zo fascinerend vind in dit voorbeeld is, oké, ja, je wil je kind niet belasten, je wil je kind behoeden. Maar hoe lang ga je dat doen?
Ja.
Want niemand heeft jou beloofd dat het leven makkelijk gaat zijn. Niemand heeft jou beloofd dat het leven probleemloos gaat zijn. En ja, dat willen we het liefst allemaal. Maar dat is niet de realiteit. Iedereen krijgt zijn portie ellende en verdriet. En niemand wordt overgeslagen. Echt helemaal niemand. Je maakt je kind niet weerbaar door het maar te ontkennen of je kop in het zand te steken of er niet over te willen praten. Het juist bespreekbaar maken. En inderdaad, je hoeft, in het voorbeeld van die opa en oma, stel opa ging veelvuldig vreemd, dan hoef je niet aan je kind te vertellen. Weet je? Dat zijn details die thuis horen wat mij betreft. Maar je kunt wel inderdaad zeggen van, nou weet je, opa en oma hebben elkaar heel lang heel lief gevonden. En nu vinden ze elkaar niet zo lief meer. Dus ze hebben besloten met andere huizen. Afhankelijk van hoe oud je kind is uiteraard. Hè? Ik bedoel, Dat snap jij als moeder natuurlijk heel goed. Maar ik begrijp het ook gewoon niet. Waarom? Maar dat is natuurlijk van mij, hè? Dat snap ik ook wel. Waarom zou je dat niet bespreken? Want nogmaals, op langere termijn, als je dat steeds bij je kind vandaan houdt en je kind wordt groter en gaat richting volwassenheid en zo, ja, dan gaat hij dat soort dingen ook meemaken. En dan is hij er nog minder tegen bestand.
Op voorbereid, ja, wat er allemaal kan gebeuren. Ja, ik denk toch dat ouders het uit liefde doen, omdat ze denken dat ze er goed aan doen.
Ja.
Maar,
ja. Op korte termijn misschien wel. Alleen ik denk dat het heel belangrijk is om je als ouder af te vragen, oké, als het op korte termijn goed is, is het dat dan ook op langere termijn?
Ja, en hoe moeilijk wordt het, denk ik dan ook, om op latere termijn de echte waarheid te vertellen, bij wijze van. Hè? Want ik bedoel, ik ken ook wel verhalen van ouders die uit elkaar gaan en dan ook een of ander raar verhaal vertellen aan elkaar. En dat ik dan ook wel, of over elkaar, dat ik denk van ja, weet je, jullie zitten allemaal in rouw, maar vertel gewoon hoe het zit. Tenminste, wat een kind kan behappen. Ik bedoel, en dan denk ik, als je later ouder wordt en je gaat dan toch weer andere vragen stellen, je moet ook als ouder, als jij zeg maar iets hebt verteld wat niet de waarheid is, moet je ook heel goed nadenken van, oké, maar wat heb ik, ja, precies, wat heb ik ook alweer gezegd?
Ja.
Denk ik, ik heb natuurlijk wel eens eerder verteld dat ik een broer heb gehad, die is natuurlijk heel jong overleden, maar mijn ouders hebben altijd verteld hoe het verhaal zat. En daar is nooit omheen gedraaid, hoe hard de waarheid ook was. Dat hij uit de auto is geslingerd en op het wegdek terecht is gekomen en hersenbloeding heeft gekregen en overleed. Weet je, dat is heel hard als je dat als kind hoort. En dat wij ook als kinderen wel opmerkingen maakten van, maar waarom heb je hem niet vastgehouden zoals je ons hebt gedaan? Ja, weet je, dat is keihard. Maar het is wel de waarheid en wij hebben daardoor wel daar altijd over kunnen praten. En daar is nooit een taboe of wat dan ook over geweest.
En kan je nagaan wat het met de relatie met je ouders had gedaan als ze daar niet zo openhartig over waren geweest of niet zo eerlijk over waren geweest. En je komt er op een latere leeftijd achter, weet je wel. Want dan, hey, je hebt die situatie al gehad dat je beleefd waarin je afscheid moest nemen van je broer. Elisabeth Kübler-Ross heeft 5 stadia van rouw omschreven. Maar als je er op een veel later moment achterkomt dat de situatie of de waarheid anders is, dan denk je dat je door die fases van rouw, en ik ga ze zo meteen benoemen, maar doorheen bent gegaan. Maar dan word je een soort van helemaal teruggeslingerd in de tijd. En dan zal je dat opnieuw moeten doen of gedeeltelijk opnieuw moeten doen. Dus daarom zei ik net al, van ja, op korte termijn lijkt het alsof het behulpzaam is. Maar is dat het ook echt op langere termijn? En ja, durf je zo eerlijk tegen jezelf te zijn en die vraag te beantwoorden? Want ja, de enige die kan beantwoorden voor jezelf, dat ben jij natuurlijk. Maar dat is echt iets wat ik je mee wil geven.
Ja.
Ja, en nu naar de fases inderdaad. Zij heeft deze fases ontdekt omdat ze veel werkte met terminale patiënten. En ze zijn vaak te herkennen in iedereen die rouwt. Alleen de fase waarin iedereen rouwt, of de lengte van de fase moet ik zeggen, is bij iedereen natuurlijk anders, omdat ieder rouw en ieder rouwproces 100% uniek is. En fase 1, dat gaat over ontkenning. En bijvoorbeeld als kinderen te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden, dat ze dan denken van nou, het moet echt heel lief zijn, dan blijven ze misschien wel bij elkaar.
Nou, ontkennen is eigenlijk meer van nee, dat is niet zo. Ze gaan niet uit elkaar. Dat hebben ze gezegd.
Ja.
Maar dat is helemaal niet waar.
Het is een nare droom.
Het is een nare droom. Of nee, ik heb het vast verkeerd gehoord. Of ze maken een, weet je wel, zo.
Ja, het is,
dat is de ontkenning.
Ja, je hebt gelijk.
Gewoon niet aan willen.
Ik had 2 fases door elkaar inderdaad.
Geef niet.
Ja, dankjewel Ellen. Ja, dat is het voordeel van een podcast maken met z'n tweeën. De tweede fase, na de ontkenning is de woede, hè, de frustratie en de machteloosheid komt naar voren en dan komt die boosheid. En het is niet eerlijk. En dit zou niet zo mogen zijn. En hij had het niet mogen doen. En ga zo maar verder. En dat ja.
Ja, en het voordeel van die woede is ook hè, dat het een overlevingsmechanisme is. Want ja. Door woede komt er ook adrenaline in je lijf. Hè, en dat zorgt er echt voor dat je je staande kunt houden. Want het is nogal wat je te horen krijgt als kind. Dat je ouders gaan scheiden. Hè, als
ja, we even zeker. Bij het voorbeeld blijven. Ja.
Vul daarin hè, wat je in zou willen vullen. Maar dan heb je ook best wel even iets nodig om staande te kunnen blijven. En ja, die woede, dat geeft die adrenaline. En dat zorgt er gewoon voor dat je ja, het aan kan.
Absoluut, ja. En daarna komt de derde fase. Dat is de fase van onderhandelen. Dat is een beetje wat ik net zei al. He, dus nadat dat die werkelijkheid wat begint door te dringen, dan ga je het nog proberen van, oké, kunnen we het nog oplossen? Of wat kan ik doen om het nog te veranderen? Ja, van als ik heel lief ben, dan blijven ze misschien wel bij elkaar.
Ja.
Ja, dat is...
Of als ik nou heel goed voor papa ga zorgen, dan gaat mama hem ook wel weer lief vinden.
Ja.
Weet je, dat is inderdaad een beetje dat marchanderen, dat onderhandelen.
Ja, absoluut. En de vierde fase is de fase van depressie, hè, waarin de realiteit meer en meer indaalt. Dan krijg je die gevoelens van verdriet en teneergeslagenheid. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. De een trekt zich heel erg terug. De ander gaat bijvoorbeeld heel veel klagen. Weer een ander kan heel boos worden. Hè. Dat kan soms ook een uiting zijn van verdriet. En de laatste fase 5, dat gaat over aanvaarding. Ja, dat is de fase waarin de realiteit wordt geaccepteerd. Het verdriet is niet weg, maar het besef dat de situatie is zoals die is, dat wordt eigenlijk verdragen in deze fase.
Ja, en wat ik ook wel, want ik ken ze ook, hè? Ik ben in mijn opleiding, het was ook het eerste wat naar boven kwam bij mij, Elisabeth.
Bij mij ook, ja.
Ros, dat is zo'n begrip in mijn optiek. Ik weet ook nog wel dat niet alle fases per se in die volgorde doorlopen hoeven te worden. Vaak is het wel zo, maar het kan best zijn dat je van de ene naar de ander schiet en weer terug gaat of weer heen en weer gaat. Dus weet je, het is een theorie vanuit die Elisabeth, maar dat is één rouwdeskundige, om het zo maar te zeggen. En dus één theorie. Er zijn er heel veel. En ik moet wel zeggen, als je die andere theorie ernaast houdt, ze lijken allemaal op elkaar. Ze hebben allemaal een beetje dezelfde soort fases die je doorloopt. Maar nogmaals, het is verschillend per kind, per situatie.
Ja, absoluut. Ik heb een vriendin, Stephanie Bijnes. Zij is inderdaad rouw- en verliestherapeut. En ze heeft een boek daarover geschreven. Dat heet Het Kompas. En dat kompas in het centrum sta jij, hè, of degene die verlies heeft ervaren of rouw doormaakt. Dat is het centrum. Dat staat voor het hier en nu en de keuze die je mag maken. Het zuiden wat achter je ligt, dat staat voor je verleden. Het noorden wat voor je ligt, dat staat voor de toekomst. Hè. Dus ondanks het rouwproces waar je in zit, het verlies wat je door me hebt gemaakt, is er voor jou nog steeds een toekomst om naartoe te leven. In het westen aan de linkerkant heb je je steun en in het oosten staat je kracht. En dat vind ik ook wel een hele mooie manier om te kijken naar rouw. Van oké, wat is de situatie nu? En waar krijg ik steun? Wat is mijn kracht? Wat heeft me gemaakt gebracht tot waar ik nu ben? En waar wil ik eigenlijk naartoe vanaf hier? Dus dat is ook een. Kan het je zeker aanraden. Het is een inspiratieboek met allemaal invulbladen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. Maar dat is een hele mooie manier ook om, wat mij betreft, met rouw en verdriet om te gaan. En ik wil gewoon in ieder geval je even nog op het hart drukken dat je niet alleen bent als het gaat om verlies. Wat ik net al zei, iedereen krijgt zijn of haar portie in het leven. Niemand wordt overgeslagen. Als ik het voor je kon doen, dan had ik dat uiteraard gedaan. Maar ik wil ook eerlijk zijn, dat kan ik niet. Maar zorg er wel voor dat je altijd goede steun krijgt. En, want verlies hoef je niet alleen te dragen. En soms hoeft het helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hè? En is een luisterend oor al genoeg. En weet dat je ook bij Ellen en bij mij terecht kan daarvoor. Dus regel je gratis kennismaking. En wie weet is dat voor jou al voldoende.
Mooi.